Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. God de Heer regeert, beeft gij volken, eert zijn hoog bestel, die bij Israël tussen Gerubs woont. En zijn grootheid toont dat zich de aard bewegen, hij is Israëls zegen. We zingen de eerste drie versen van Psalm 99. We leiden weer op deze woensdagavond samen ons geloof in de drie-enige God met onder andere een gedeelte uit de catechismus. En zingen we daarna uit Psalm 68, vers 16. Gij koninkrijken zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof van ouds zijn troon en woning. Het 16e vers van psalm 68. Beleiden wij met zondag 9 en zondag 10 van de catechismus ons geloof op deze biddag. Wat gelooft u met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Op wie ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft van het lichaam en van de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, omdat hij dit doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Wat verstaat gij, wat bedoelen wij met de voorzienigheid van God? Dat is de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde en alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoe en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. En waartoe dient ons dat wij weten dat God alles heeft geschapen en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht, een goed vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. Dat we nu samen bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Almachtige en eeuwige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In deze bijzondere dienst op deze biddag komen wij in het gebed tot u. Alle dingen gebeuren niet zomaar, maar komen uit uw vaderlijke hand naar ons toe. Voorspoed en tegenspoed, vreugden, maar ook verdrietige omstandigheden, zegen in het werk, school, maar ook teleurstellingen. Wij geloven en belijden dat alles niet buiten u omgaat, maar dat het uit uw vaderlijke hand naar ons toe komt. En wanneer het voorspoed en zegen is, dan denken we daar niet zo over na. Dan moeten we belijden het. Wij vinden het dan zo gewoon en vanzelfsprekend. En als het tegen zit en anders is, verdrietig maakt, dan worstelen we ermee en dan kunnen we het niet rijmen met uw liefde en met uw goedheid. Dan geeft dat strijd en levert dat vragen op. En zo werd het dankdag. En zo komen we elke zondag bij elkaar en zo wordt het biddag. En juist op die momenten komt de kerk naar ons toe met een belijdenis in de Zoon en in de Heilige Geest, maar ook van het geloof in die Vader die zorgt en die vertrouwen waard is. En het eigendom van u te zijn, dat geeft ook zekerheid en troost. Maar zo dikwijls is die troost verzoek en is dat vertrouwen er zo weinig. We liggen zo vaak met onszelf, met anderen en met u over hoop. En daarom is het goed om samen deze dienst te hebben, om samen te bidden, midden in een tijd van crisis die al jaren duurt en misschien nog wel jaren voortduurt. Maar niet alleen in de maatschappij, in de economie, maar ook in de kerk, ook in de gemeente. Er is soms zoveel zorg om mensen en relaties en om de toekomst en om werken, werkgelegenheid, dat we er niet uitkomen. En dan is het het beste om samen als gemeente de handen te vouwen en samen te bidden. Persoonlijk, thuis, man en vrouw als gezin, met vrienden, met vriendinnen, in een kring, in een gebedskring, maar ook samen als gemeente. Ons te verootmoedigen voor u. Zoals Elia deed op de Karmel. Heere, antwoord ons. In alle eenvoud en beslistheid, in het volste vertrouwen. En de hemel opende zich en vuur daalde neer en het altaar werd volkomen verteerd. En wij mogen hier samen zijn door de genade van u, Heer Jezus Christus, die op het kruis van Golgotha alles volbracht heeft. De hemel was donker, het licht was teruggetrokken, de aarde beefde en zo volbracht u alles. En zo werd het Pasen, een offer dat volkomen werd verteerd. En het is daarom dat wij bij u schuilen kunnen. Met vreugden, met voorspoed, met zegen, maar ook met zorgen, verdriet en tegenspoed. Wilt u ons vanavond leren bidden in de juiste houding? Schenk ons daarom vooral geloof en de hulp en de leiding van uw geest. Wees met hen die thuis meeluisteren, door ouderdom of ziekte niet meer hier kunnen zijn of om andere redenen, die misschien op andere plaatsen deze dienst luisteren. Het zij nu of op een ander moment, geef ook daar uw zegen en geef ons verbondenheid met elkaar in de gemeenschap van de geest. Neem alle dingen weg die zouden kunnen storen en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen uit het Oude Testament, uit 1 Koningen 18. Daarover is ook vanmiddag gesproken in de kinderdienst, over Elia op de Karmel. Elia tegenover de Baalpriesters. Maar vanavond staan we stil bij het eerste gedeelte van dit hoofdstuk, de eerste 20 versen. 21 versen. Hiernaast mij staat een mand met appels. Die staat er nog van vanmiddag. Vanmiddag stond er ook nog een fruitschaal met nepfruit. En het was aan de kinderen om te ontdekken wat nou waar was, wat zuiver was, wat goed was, wat echt was of wat nep was. Daar kwamen ze wel achter. In de geschiedenis van 1 Koningen 18, daar gaat het over nepgoden. Over afgoden, waar je helemaal niets, maar dan ook helemaal niets aan hebt, die je in de steek laten. En je kunt wel tot hen bidden, maar ze hebben oren en horen niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. En ze hebben voeten, die gaan niet. Ze hebben een hart dat niet lief heeft. Dus nepgoden. En het dwaze is dat wij dat soort goden, zegt Calvijn, als in een fabriek maken en dat wij ze altijd weer nalopen, maar dat ze uiteindelijk ons niet verder helpen, ons alleen maar bedriegen. Maar gelukkig gaat het in 1 Koningen 18 over de God van Elia, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, en die hoort wel. Vandaar die echte appels naast dat namaak fruit. De nepgoden. We gaan samen lezen uit 1 Koningen 18, de eerste 21 versen. En het gebeurde na vele dagen dat het woord van de Heere tot Elia kwam, in het derde jaar. Ga, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aarde. Elia ging op weg om zich aan Achab te vertonen. Nu was de honger sterk in Samaria. Achab riep Obadja, de hofmeester. Nu vreesde Obadja de Heere zeer. Het was namelijk gebeurd toen Izebel de profeten van de Heere uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en ze per 50 man in een grot verborg en hen met brood en water onderhield. Achab zei tegen Obadja: ga het land in, naar alle waterbronnen en alle beken. Misschien zullen wij gras vinden, zodat wij de paarden en de muildieren in leven zullen houden, en wij geen van de dieren hoeven af te maken. En zij verdeelden het land onder elkaar om er doorheen te trekken. Achab ging alleen de ene kant op en Obadja ging alleen de andere kant op. Toen Obadja onderweg was, zie, Elia kwam hem tegemoet. Hij herkende hem, wierp zich met zijn gezicht ter aarde en zei: bent u het, meneer Elia? Hij zei: ik ben het, ga. Zeg tegen uw heer, zie, Elia is hier. Maar hij zei: wat heb ik gezondigd, dat uw dienaar in de hand van Achab geeft om mij te doden? Zo waar de Heer uw God leeft, er is geen volk of koninkrijk waarheen mijn heer geen boden heeft gestuurd om u te zoeken. En als zij zeiden, hij is hier niet, dan liet hij dat koninkrijk of dat volk zweren dat ze u niet konden vinden. En nu zegt u: ga, zeg uw heer, zie, Elia is hier. En mocht het gebeuren dat ik van u zou weggaan en de geest van de Heere u zou opnemen, ik weet niet waarheen En ik zou komen om Achab de boodschap te brengen, en hij zou u niet vinden, dan zou hij mij doden. Terwijl ik, uw dienaar, vanaf mijn jeugd de Heere vrees. Is mijn Heer niet verteld wat ik heb gedaan toen Jezebel de profeten van de Heere doodde? Dat ik van de profeten van de Heere 100 man heb verborgen, per 50 man in een grot, en dat ik die met water en brood onderhouden heb? En nu zegt u, ga, zeg uw Heer, zie Elia is hier, hij zou mij doden. Elia zei, zo waar de Heere en de legermachten, zo waar de Heere van de legermachten leeft, voor wiens aangezicht ik sta, voorzeker, vandaag zal ik mij aan hem vertonen. Toen ging Obadja Achab tegemoet en vertelde het hem. En Achab ging Elia tegemoet. En het gebeurde toen Achab Elia zag, dat Achab tegen hem zei, bent u diegene die Israël in het ongeluk stort? Toen zei hij, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar u en het huis van uw vader. Doordat u de geboden van de Heere verliet en achter de Baals aangegaan bent. Nu dan stuur boden, breng heel Israël bijeen bij mij op de berg Karmel met de 450 profeten van de Baal en de 400 profeten van Ashera die aan de tafel van Jezebel eten. Daarop stuurde Achab boden naar alle Israëlieten en bracht de profeten op de berg Karmel bijeen. Toen kwam Elia naar voren bij heel het volk en zei, hoe lang hinkt u nog op 2 gedachten? Als de Heere God is, volg hem, maar als het de Baal is, volg hem. Tot zover de schriftlezing uit 1 Koningen 18. En de tekst is vers 5. Misschien zullen wij gras vinden. Misschien zullen wij gras vinden. Thema voor de verkondiging is bidden om gewas, gras of genade. Bidden om gewas, gras of genade. Maar eerst is er de collecte, de eerste rondgang bestemd voor het evangelisatiewerk in eigen gemeente. De tweede rondgang bestemd voor de kerk. En bij het verlaten van de kerk voor de aanschaf van dit kerkgebouw. Van harte deze collecte aanbevolen. Wij zingen Psalm 121, de 4 versen. Psalm 121 in zijn geheel. Aansluitend zingen we Psalm 68, de versen 10 en 17. Staat op het bord vers 1, maar ik bedoel de vers 10. Geloof zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag. En vers 17, hoe groot, hoe vreselijk, zij het galom. De versen 10 en 17 van Psalm 68. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gewas, gras of genade? Achab zei tegen Obadja, ga het land in naar alle waterbronnen en alle beken. Misschien zullen wij gras vinden, zodat wij de paarden en de muildieren in leven zullen houden en wij geen van de dieren hoeven af te maken. Achab, met behulp van Obadja, op zoek naar gras. Dat is natuurlijk voor de paarden, muildieren. Och ja, in dure tijd en hongersnood, want dat was het toch, heeft deze koning een hobby. Of was het met het oog op zijn leger, paarden? Had het iets van aanzien? Zoveel paarden, zoveel wagens. Maar het was wel dure tijd en hongersnood. Elia had gezegd, geen drup regen, tenzij dan naar mijn woord. En de droogte was gekomen, de regen was ingehouden en de honger was na zoveel jaren merkbaar. Onder de mensen en blijkbaar ook onder de dieren. God strafte Achab en het volk, Jezebel, en bracht hen in de crisis. Crisis. Maar Achab is op zoek naar gras voor zijn beesten. ...2014... We maken ons zorgen in crisistijd misschien. Biddag voor gewas. Ja, misschien zijn wij ook wel op zoek naar gras. Nou ja, misschien een andere vorm. Het gaat toch om de omzet en die moet toch wel op peil blijven en misschien wat stijgen. En aan het einde van het jaar, dan moet er toch wel winst zijn en dan willen we graag zwarte cijfers schrijven. En als het even kan, deze of gene wil graag een bonus zien. En de inflatie, ja, we moeten niet achteruit boeren. Die moet toch wel gecorrigeerd worden door een paar procent loonsverhoging. Nou ja, gelukkig de crisis, begin van deze eeuw ontstaan, lijkt toch een beetje op zijn retour te zijn. En er is, profiteren sommigen, een beetje licht aan het eind van de tunnel. Maar er is nog steeds veel zorg. En de verschillen tussen rijk en arm zijn groot en worden groter, wereldwijd zeker. En velen zijn hopeloos en depressief. En er is heel wat ellende, maatschappelijk gebied of in gezinnen. En wat zoeken wij? Gras? Hoe was de situatie ten tijde van Achab? Nou, Achab, de koning van Israël, 10 stammenrijk, het noordelijke, met de hoofdstad Samaria. Achab, de koning van het noordelijke rijk, diende God, de Heere God, de God van Jeruzalem. Al was het volk dan in 2 uiteengevallen, 2 stammen en 10 stammen. Ze dienden, ook als het noordelijke rijk, de God van Jeruzalem. Al was het niet meer nodig om helemaal naar Jeruzalem te reizen. In Dan en Bethel stonden gouden kalveren en die werden daaraan beden. Alsof men op die wijze de God van Jeruzalem zou kunnen dienen. Zonde tegen het tweede gebod. Het was dus wat minder noodzakelijk geworden en wat minder uitbundig geworden en niet meer zo zuiver. En bovendien was Achab getrouwd, had ook een vrouw en die heette Izebel. Ze kwam uit het noorden, uit Sidon. En die had haar goden meegebracht en samen met Achab een deal gesloten. Jouw God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, dan wel vereerd in Dan en Bethel. En onze goden, de Baal en de Ashera. En dan samen, de een kan deze dienen en de ander kan die dienen. Het kan ook samen opgaan. Een import van goden uit het noorden. En gegarandeerd, als je Baal eert en de Astarte eert, Ashera eert, samen, dat zijn vruchtbaarheidsgoden, dat is een echtpaar van goden. En als je die vereert, als je die dient, dan zal het goed gaan met je land en met je vee en ook met de moederschoot. Gegarandeerde vruchtbaarheid. Een vruchtbaarheidscultus. Baal, Ashera. Nou ja, en voor wie wil ook nog een beetje de God van Jeruzalem. Het was van beiden wat. En je komt dan door deze godsdienst en deze manier van dienen een beetje de sfeer van kinderoffers brengen, zoals aan de Moloch. Er wordt niet zo zuiver meer gelet op leven en dood. Abortussen waren aan de orde en tempelprostitutie was praktijk. Wij zouden zeggen, een wereld van ontrouw komt eruit voort en vreemdgaan. Och ja, als de geboden van God niet meer zo breed, fundamenteel genoemd worden, dan kan er op den duur alles mee door. Je eet van 2 walletjes, je hinkt op 2 gedachten. En dan gaat het eigenlijk vanzelf, van kwaad tot erger. De dienst van Yahweh verwaterde. Dat was de tijd van Achab. En in 2014, in onze tijd, is het ook, net als toen, dure tijd en hongersnood, crisis. Maar och, je moet niet meer zo precies kijken, geloof. Kijk, je kunt natuurlijk wel zeggen dat iedereen op deze wijze moet geloven, maar laat toch iedereen kiezen. Als de een Baal wil en Ashera, best. En als de ander Yahweh wil, nou best. En als ze van beide kanten iets willen meepikken, ook prima. Geloof is privé en je moet je niet bemoeien met het geloof van een ander. En als het gaat om ontwikkelingssamenwerking, naast de liefde omzien naar de ander die in nood is, dan is dat helemaal niet meer zo belangrijk. Die paar procenten kan ook wel een 0,5% worden of nog minder. Je kunt dan rustig liberaal je programma uitvoeren en sociaal, nou ja, dat komt er allemaal niet zo op aan. Je kunt ook best wel wereldwijd een beetje asociaal zijn, want het gaat toch om jezelf en iedereen voor zichzelf. En als het gaat om de olie en als het gaat om het gas, dat is oh zo belangrijk voor het oosten en voor het westen. En als dat in het geding komt, dan worden de legers en de vloot bijeengeroepen, want dan gaat onze economie misschien wel weer onderuit. Maar die arme mensen in Afrika of waar ook in de wereld, och, dat die iets minder hebben of helemaal niets. We zijn baas in eigen buik en eigen huis, privé, alles. En het draait om het lichaam en het draait om het leven, het draait om de dood. En als het gaat om die sfeer van de Baaldienst, zoals bij Agab, dan kennen we dat ook in onze tijd wel. Ontrouw, vreemdgaan, een andere aard, incest, pornografie. Och, wie maakt zich er niet schuldig aan? Maar geen haan die er naar kraait. En zolang we nog leven, zijn we dan met z'n allen op zoek naar, ja, gras. Dat verdort. Op zoek naar gras om een beetje en soms een beetje netjes en een beetje christelijk de beest uit te hangen. Het deert Agab niet dat zoveel mensen verhongeren. Hij is gewoon op zoek naar gras voor zijn beesten. Toen kwam Elia naar voren en zei: hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Als Baal God is, volg hem. Hinken op twee gedachten. Een beetje lastig om te vertalen, maar sommigen die zeggen: het is hippen van de ene tak op de andere, zoals een vogeltje. Dan hier en dan daar. Agab ten voeten uit. Hinkend op twee gedachten. Een beetje Yahweh, een beetje de Heere. En een beetje Baal. Dan weer hier, dan weer daar. De kool en de geit sparen. Hippen van de tak op de tak. Hobbelen op twee krukken. Of dansen op twee stompen. Hinken op twee gedachten. Zo verschrikkelijk dubbel. Dubbelhartig. Op zoek naar gras. En wie is de oorzaak van de crisis waarin Agab en het volk terechtgekomen is? Nee, zegt Elia, ik ben degene niet die jullie, die u in het ongeluk gestort heeft, maar dat bent u. Wie is de oorzaak van de crisis? Degene die in dure tijd en hongersnood op zoek is naar gras. Maar hoe moet het dan? Nou, gemeente, ik wil u graag voor de keuze stellen. Bidden om gewas, prima. Maar gaat het alleen om gras of ook nog om genadebrood? Wie is God? Nou, laten we even kijken naar Baal en Astarte, Asjera. Die goden die er toen waren in de tijd van Agab, maar er zijn natuurlijk veel meer goden. Denk maar aan Griekenland, Athene en al die andere grote plaatsen waar allerlei goden werden vereerd. Wat is eigenlijk een god? We hebben ervan gezongen op Psalm 115. Wie is God? Nou ja, je neemt een stukje hout En daar maak je dan een beeld van. Of je neemt een beetje steen, je neemt een beetje zilver, neemt een beetje goud. En je maakt dat tot een prachtige vorm. En dat zet je neer op een sokkel, op een hoge sokkel. En dan roep je iedereen erbij en dan ga je dat aanbidden. Maar ja, een afgod van hout of steen of zilver of goud heeft oren, maar ze horen niet. En ze hebben ogen, maar zien niet. En ze hebben voeten en ze gaan niet. Ze hebben een hart, maar ze voelen niet. Afgoden. Goud, zilver, steen, hout. Wie is God? Ja, midden in de crisis, Ahab, droogte, 3 jaar lang. Baal, Ashera, vruchtbaarheidsgoden. Ze hebben niet kunnen helpen en even later in de geschiedenis. Dan roepen ze tot die God, dan roepen ze tot die goden. En ze horen niet, er gebeurt helemaal niets. Ja, oren hebben ze helemaal horen niet. Een hart dat niet opmerkt. Als je op die wijze op zoek bent naar geluk, naar uitkomst uit ellende, dan loop je helemaal vast. In droogte, dure tijd en hongersnood, ellende en onvruchtbaarheid bieden zulke goden van goud, zilver, steen en hout helemaal niets. Ze lossen niets op en ze verlossen niet. En wie is dan de God van Elia? Johannes de Doper wordt de Elia genoemd in het Nieuwe Testament. De voorloper van de Heer Jezus Christus. En weet u wat die Elia verkondigde? Zie het Lam van God. De Elia van het Nieuwe Testament wijst ons op het Lam van God. En als Mozes en Elia met de Heer Jezus op de berg zijn, we hebben er pas nog een preek over gehoord, als Mozes en Elia boven op de berg zijn, dan spreken ze daar met de Heer Jezus over zijn uitgaan, over zijn uitgang in Jeruzalem. Johannes de Doper wees op het Lam van God dat de zonde de wereld wegnam. En Mozes en Elia spraken samen met Jezus op de berg over zijn laatste lijden en sterven, zijn uitgang in Jeruzalem. En dat Lam van God waar Johannes de Doper het over had en waar Mozes en Elia op de berg met Jezus over spraken, dat is degene, hij is degene die werkelijk aanbrengen kan wat we nodig hebben. En die aangebracht heeft wat we nodig hebben, namelijk genade. De God die in Jezus Christus van genade weet. De God van Ahab en van Izebel, de goden van hen, kon dan uiteindelijk niet helpen, hoorde niet. Maar de God van Elia, die hoort vanwege zijn genade. En als er even later in dit hoofdstuk boven op de Karmel Elia gaat bidden, het altaar is gebouwd en het stierkalf is geslacht, het hout is er en het is helemaal kletsnat van het water, dan bidt hij, antwoord ons heren. En er komt de vuur van de hemel en er wordt in één klap dat hele offer verteerd. Hij is de God die hoort en die verhoort in zijn genade. En als dat Lam van God op Golgotha's kruis is en hij bij de uitgang is van zijn lijden, dan wordt door dat Lam, dan wordt door de Heer Jezus Christus, de God van Elia in Christus, alles volbracht en dat offer wordt volkomen verteerd. En die God van Elia is in Christus Jezus de God die in genade hoort. Hij is rechtvaardig en hij is een redder. Wie is God? Och ja, wij maken onze goden. Omzet, winst, zwarte cijfers, bonus, inflatiecorrectie, loonsverhoging. Wij willen voort, we willen verder. En we proberen allerlei zekerheden te creëren. De bankenwereld, aandelenwereld. En we hebben zo onze zekerheden. Maar als puntje bij paaltje komt, als de nood aan de man komt, dan zijn de bankiers en de werkgevers en de werknemers en al die ijverige mensen niet thuis, hebben geen oren, geen ogen, geen hart. Dan sta je volkomen met lege handen in de kou, in pure ellende. En dan zeggen ze, net zoals het Sanhedrin tegen Judas, bekijk het maar. Jullie moeten maar zien. Jij moet maar zien. Maar de God van Elia hoort. En Elia wandelt ootmoedig met zijn God en hij bidt in alle eenvoud, vertrouwend op zijn God, zonder spektakel, zonder wonden. Heere, antwoord ons. En er komt vuur van de hemel, verteert het altaar, het offer. En vervolgens gaat hij bidden en nog een keer bidden en nog een keer bidden om regen. En in de volharding van het gebed blijkt er ineens te zijn een wolkje als eens mans hand, waarin geruis is van overvloedige regen. En de regen stroomt neer. Want de God van Elia is een God die hoort. Zijn wij graszoekers of zoeken wij genade? Gemeente, hoe staan wij erin? In crisistijd, in dure tijd, in hongersnood, hoe staan we er nou in? We kunnen schuld geven aan deze genen, maar hoe staan we er zelf in? Ik heb 5 personen uit dit verhaal die ik graag aan u wil voorstellen. Misschien dat u zich in iemand van die 5 herkent. Hoe staan wij nou in de crisis? Hoe staan we in dure tijd en hongersnood? Hoe staan we er nou tussenin? Wie is God? Hinkend op 2 gedachten, aan welke kant staan wij? Allereerst Izebel. Hoe staan we erin als Izebel? Ja, die heeft wat raad gegeven, die heeft wat gefluisterd. Eigenlijk is zij één bron van ellende, een handlanger van de duivel. En die alleen maar lispelt, die alleen maar fluistert, die alleen maar verstoort, die alleen maar in verwarring brengt. Och ja, er zijn van die machten. In de Openbaring komt dat ook weer terug in de brieven. In de gemeente gaat ze nog steeds rond, Izebel, die allerlei dingen influistert. Maar weet goed dat als wij ons door Izebel laten leiden en adviseren, dat we dan in de crisis zijn en in de crisis komen en in de crisis blijven. En uiteindelijk dat hele gedoe met al die profeten van Baal en Asjera, al die profeten vinden de dood. En Izebel eindigt, terwijl de honden haar vlees eten. Izebel zonder hoop. De tweede persoon, hoe staan wij erin in de crisis? Als Agab. Weet u wie Agab is? Ja, hij had een vrouw, Izebel. En die probeerde hem helemaal op verkeerde spoor te brengen, maar Agab had er niet zoveel tegenwicht tegen. Hij wist nog van de God van Jeruzalem, hij wist nog van de Heere God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van het verbond, en hij wist nog van de wet en zo. Hij had eigenlijk krachtig moeten optreden, maar Agab was een slapjanus. zonder ruggengraat. Achab. Hij was iemand met een Januskop, met twee gezichten. Hij wilde Izebel te vriend houden en hij wilde ook een beetje God te vriend houden. En daarom bleef hij maar wat op de vlakte. Hij schipperde er wat tussenin, van het ene wat het andere wat. Twee walletjes eten. Een beetje de God van Israël en een beetje de goden. Een man zonder ruggengraat. Een slap Janus. Zo'n Eli-figuur. En hij, Achab, hij vindt de dood door een pijl in onschuld afgeschoten die hem treft. En de honden likken zijn bloed op de plek waar de hoeren zich wasten. Daar kom je dus uit. En dat is het einde van Izebel en van Achab. Kies dan heden wie gij dienen wilt. Wie is God? De Heere of Baal? Volg hem dan na. Maar dan is er Obadja, de hofmeester, de adjudant van koning Achab. Nou, van Obadja worden prachtige dingen gezegd. Hij, terwijl die goddeloosheid zich baan brak en er zoveel goddeloosheid in het volk was, hij verborg 100 profeten des Heeren op een bepaalde manier. Hij heeft ervoor gezorgd in die dure tijd de hongersnood dat die 100 profeten in leven bleven. 50 bij 50, Obadja. Hij vreesde de Heere zijn God en probeerde op die manier ook in praktijk te brengen. Maar als dan Elia komt en zegt: wil jij een boodschap overbrengen naar Achab? Is die moedige Obadja, die de Heere vreesde van zijn jeugd af aan, toch wel heel erg bang en heeft zo zijn bezwaren. Ja, maar als ik dat zal doen dan, en Elia hoort dat en er gebeurt wat met u, dan zal hij mij doden. Hij heeft allerlei bezwaren. Hij durft even niet, hij vreest. Maar tenslotte zegt Elia: maak je geen zorgen. Elia zal Achab zal mij zien. Ik zal Achab zien. Maak je daarover geen zorgen. En dan gaat hij alsnog. Obadja, iemand die de Heere vreest, maar ook zijn zwakke kanten heeft. Hij kiest, hij luistert en hij hoopt uiteindelijk op Gods genade. En zo gaat hij in het geloof toch de weg richting Achab. En hij wordt daarin niet beschaamd. Hij vreesde God, maar had ook zijn zwakten. Een goddeloze die gerechtvaardigd wordt. Kijk, in dure tijd en hongersnood vreesde hij God met al zijn zwakten die hem ook aankleefden. Maar het was hem uiteindelijk te doen om genade. Izebel, Achab, Obadja. De vierde persoon die ik wil voorstellen is Elia zelf. Nou, dat is toch wel een krachtige held in deze geschiedenis. Elia, de man van het geloof, de man van de moed, de man van het vertrouwen, van het getuigen, van het gebed. Daar boven op de Karmel, er is geen mens met een sterker geloof dan deze Elia. Hoe staat hij in de crisis? Als een profeet des Heren die durft te zeggen: totdat ik het zeg, geen drup regen. En als het zover is, dan gaat hij regelrecht naar de koning en zegt: zullen we het zo en zo doen? En dan mag u zeggen, en dan mag het volk zeggen wie God is. Onverschrokken, moedig, in het geloof, vertrouwend, biddend. Eerlijk, oprecht en duidelijk. Ja, maar als de Karmel voorbij is en Izebel op wraak zint, is Elia heel erg bang. Neem nu mijn ziel maar van mij. Want net als Obadja is ook Elia een mens. Gelovige mensen, maar het zijn en blijven goddelozen die het ook moeten hebben van de rechtvaardiging door het geloof. Gerechtvaardigde goddelozen, het zijn mensen in het geloof, maar ook met hun zwakten. Zo staan zij in de crisis. Bidden om gewas, jazeker. Maar niet alleen om gras, juist om dat genadebrood. En nog een vijfde. Izebel, Agab, we zouden zeggen aan de ene kant. Izebel en Agab aan de ene kant. Obadja en Elia aan de andere kant. En die vijfde, hoe staan we in de crisis? De vijfde is Jezus zelf. Zie het Lam van God. Mozes en Elia spraken met hem op de berg van de verheerlijking over zijn uitgang in Jeruzalem, over zijn lijden en sterven en zijn opstanding. Jezus. Waar Izebel niet in wilde geloven en Agab niet in wilde geloven, waar Obadja op hoopte en zonder wie Elia niet kon, dat is Jezus. En hij was degene die midden in de crisis, Golgotha's kruis, het oordeel droeg en door dat oordeel totaal verteerd werd. En hij is degene die gelooft wil worden. En hij is de God in wie genade bekend geworden is. En wie hem kent en wie in hem gelooft en wie hem volgt, ja, die komt door de crisis heen. Alleen met hem kun je de crisis te boven komen. Niet door gewas alleen. Niet door gras alleen, maar door genade alleen. Toen kwam Elia naar voren bij heel het volk en zei: hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem, maar als het Baal is, volg hem. En later na dat offer, dan zegt het volk wel als antwoord: de Heere is God. We mogen bidden om gewas en arbeid. En we mogen bidden om gras. Als we maar in de eerste plaats bidden om genade, om Jezus. Amen. Laten we nu samen bidden. Almachtig en getrouwe God, u wilt niet iets spectaculairs, iets bijzonders, iets hoogdravends. Wij hoeven ons niet op de een of andere wijze te verwonden, zoals priesters van Baal deden. Maar u wilt dat wij bidden. Bidden om gewas en arbeid. Maar daarin oog hebben voor de genade van de Heer Jezus Christus. Want alleen uit zijn handen is het allemaal te verwachten. Zegen. De doorboorde handen van u, Heer Jezus Christus, vanwege dat volbrachte werk op Golgotha, alleen omwille van u, Heer Jezus Christus, zal uw vaderlijke hand zich ontsluiten en komen allerlei dingen tot zegen naar ons toe. Jezebel had er geen weet van en wilde er niet van weten. Achab sloot zijn oren en zijn ogen. En ze maakten goden die niet konden horen en niet konden zien. En die goden lieten hen doodgaan. De goden van deze tijd zeggen uiteindelijk tegen ons: bekijk het maar. Maar Heere, u bent een God die hoort. Om Christus wil hoort en verhoort. Leer ons dan ootmoedig wandelen met u. Zo bidden wij u samen op deze biddag voor onze overheid. De koning en de koningin, maar ook de minister-president en de ministers, de volksvertegenwoordiging. Ook zij die leiding geven in de provincies, in onze provincie, in onze gemeente. Heer, we bidden u voor hen die op hoge plaatsen zijn gezet. Het zijn ook maar mensen. En we bidden u voor het volk, voor ons, we bidden voor elkaar die onder die overheid staan en van wie gehoorzaamheid gevraagd wordt. Leer ons om in 2014 geen graszoekers te zijn, maar mensen die kennis hebben van de genade in de Heer Jezus Christus. Dat verandert de politiek. Dat verandert asociaal gedrag in sociaal gedrag. En dat is tot zegen voor mens en dier. Leer het ons. We bidden u voor allen die onderwijs geven en onderwijs ontvangen. Velen van ons zitten nog op het onderwijs of geven onderwijs. En we zijn ervan afhankelijk als man, als vrouw, als ouder, als jongere, als gezinnen. Heer, wij bidden u om wijsheid, om zegen over al dat onderwijs wat week in week uit, jaar in jaar uit gegeven wordt. En zegen hen die daar een leiding geven en zegen al die leerlingen, studenten op basisscholen, universiteiten of waar dan ook. Zegen dat werk en geef dat dwars door alle dingen heen duidelijk mag worden dat het niet gaat om de winst, en niet om de bonus, niet om het gras, maar om de genade waarmee je kunt leven, maar ook kunt sterven. Vele mensen hebben zorg nodig en ze zijn er ook onder ons. De zieken, we gedenken hen in instellingen of thuis. Sommigen hebben af en toe hulp nodig en anderen veel. Het leven is soms zo zwaar en zo moeilijk en zo moeizaam geworden. Wij danken u dat er mensen zijn die hen kunnen helpen en kunnen verzorgen. Zegen hen die verzorgd moeten worden, maar sterk ook allen die in de gezondheidszorg een taak hebben. Als artsen, als therapeuten, als verpleegkundigen en allen die het een en het ander in goede banen moeten leiden. Geef wijsheid, geef geloof en bovenal geef iets van de barmhartigheid van Christus, dat mede daardoor iets van het koninkrijk van u zichtbaar mag worden in die grote wereld, maar ook onder ons. En maak ons tot een mantelzorger, tot iemand die de voeten van deze of gene wil wassen. Wij bidden nu voor de werkgevers, zij die leiding geven aan bedrijven, instellingen. Ze lijken het soms zo gemakkelijk te hebben en zo gemakkelijk te redeneren en te handelen. Maar zij die werkgever zijn voor uw aangezicht weten dat het vaak ook zo ingewikkeld is en zo moeilijk is. En dat ze er ook wel eens van wakker liggen. O Heer, geef hen wijsheid, geloof, om niet alleen voor personeel en bedrijven en voor eigen portemonnee naar gras te zoeken, maar ook het welzijn van het personeel en het welzijn van allen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Want er is ook vaak zoveel zorg in gezinnen en huwelijken en zoveel ziekte bij hen die bij ons horen. Geef, o Heere, dat we ook in onze gemeente telkens weer leren om als werkgever en werknemer op de werkvloer christen te zijn. Leer het ons als gemeente. En geef dat we op deze wijze vanuit het evangelie van u, Oude Testament, Nieuwe Testament, vanuit de Heer Jezus Christus, een lichtend licht en een zoutend zout zullen zijn. Geheel anders. Wij zijn geen graszoekers, maar we bidden om gewas en arbeid, omdat wij de genade van de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. En als wij die nog niet kennen, of nog niet voldoende, onderwijs ons hierin verder. Heere, zegen onze gaven in de collecten voor het evangelisatiewerk, voor de kerk. En wanneer we elke week weer opnieuw voor een diaconaal doel collecteren en ook voor eigen wijkgemeente, verblijd ons met uw daden. Geef vrijmoedigheid en blijmoedigheid in het geven en wilt u die gaven rijkelijk zegenen tot opbouw van de gemeente en tot zegen voor velen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 136 en we zingen daaruit de versen 2, 4, 25 en 26, het tweede, vierde en de twee laatste versen. Psalm 136. Gemeente, gaat u heen in vrede, draag met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.